Goedemorgen, Johannes. Hij doet het, ja? Ik ben online. Oké. Wel, we hebben inderdaad al een fantastisch weekend achter de rug. Het was boven verwachting om hier te zijn en dat allemaal met u mee te maken, met een deel van u. En om het even wat samen te vatten misschien, voor de mensen die er niet waren. Vrijdagavond hebben we gesproken met elkaar over dierbaar zijn. Dus het feit dat God van ons houdt. En we hebben toen het eigenlijk uit de Bijbel bekeken dat Gods grote plan van voor de schepping is niet al die dingen die we vandaag doen, evangelisatie en wat we nu doen. Maar het grote plan van God is om een bruid te scheppen, een bruid geboren te laten worden voor de Heer Jezus. Dat was al van voor de schepping zijn plan. En daar komt hij straks bij uit aan het grote bruiloftsmaal, waar we heerlijk met elkaar gaan eten en waar de Heer Jezus aan het hoofd van de tafel zit. En dat is fantastisch. Een bruid is iets fantastisch dierbaars voor degene met wie hij trouwt. En dat is de Heer Jezus ook. Hij is ongelooflijk verliefd op zijn bruid. U bent de mooiste vrouw voor hem, hebben we toen gezegd. En wij zijn mensen. Hetzelfde DNA als de Heer Jezus. Dat ga ik allemaal niet uitleggen, dan had u vrijdag moeten zijn. Maar het is geloof ik opgenomen, dus dan kunt u nog wel eens bedenken. Gisteren hebben we gesproken over het dienstbaar zijn. En wat hebben we toen allemaal gezegd? Veel dingen. dienstbaar zijn, we hebben toen, ik heb een verhaal voorgelezen van de Samaritaanse vrouw. Die ontdekt hoe dierbaar zij is in een wereld die haar helemaal niet dierbaar vond. En ze ontdekte de zevende man in haar leven, de Heer Jezus Christus, bij de bron van Jacob. Die haar met weinig woorden eigenlijk al helemaal duidelijk maakt dat hij haar accepteert zoals ze is. De eerste man in haar leven die dat doet. En vanaf dat moment gaat ze met opgeheven hoofd terug naar haar dorp en vertelt dat ze aanvaard is en dat ze een kind van God is. Ze besefte ineens dat ze de bruid van de Heer Jezus is. De man bij de put van Jacob. Als u dat verhaal wil hebben, ik kan het zo aan u doormailen. Het is zeer de moeite waard om dat eens te lezen. Vandaag gaan we het hebben over discipelschap, de derde D van dit weekend. Maar voor ik dat doe, heb ik toch nog iets om even terug te komen op gisteren, op dienstbaar zijn. We hebben al gezongen dat mooie kinderliedje net van als ik iets kan betekenen voor iemand anders, dan word ik daar blij van. We hebben net gezongen, fantastisch. Ik kende dat niet, maar mooi liedje. En wel, er zijn 100.000 manieren in deze wereld om dienstbaar te zijn. Niet alleen hier binnen, er is heel veel gedaan om u te dienen dit weekend. We hebben gisteren geëvangeliseerd hier buiten op straat, dat is ook dienen van de wereld. We hebben aan 17 mensen gisteren, jongeren, het evangelie kunnen vertellen. Hier bij de winkels. En het was een bijzondere ervaring. Hè, Legje? Oh, ja, was fijn. En Adrie, we zijn met z'n drieën geweest eigenlijk. Prachtig, ja. Goed, maar daar gaan we het niet over hebben vandaag. Dat is mijn stokpaardje, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar er is nog een andere manier om dienstbaar te zijn. Deze wereld zit vol mensen die het veel slechter hebben dan wij. U heeft allemaal een warm bed en een auto en kleren en eten genoeg. Maar er zijn natuurlijk miljoenen die dat niet hebben. En de Bijbel staat vol van de opdracht om de armen niet te vergeten. De mensen die het minder hebben. En daar is een fantastisch initiatief, wat ik u toch even moet vertellen, waar u vanmiddag nog aan kunt beginnen. Allemaal. Allemaal. En dat is zo simpel. Tenminste, als u een kaart heeft en een bankrekening. Heeft u dat allemaal? Ja. Wel. Dan is het enige wat u nodig heeft. En dat is een niet-christelijk initiatief, maar daar zouden veel christenen aan moeten meedoen. Het internet kun je gebruiken voor veel verkeerde dingen, dat weten we allemaal wel. Maar je kunt het ook geweldig gebruiken voor fantastische dingen waar de Heer blij mee is. En onder andere om de armen te dienen. Er is een organisatie in Nederland die heet Wakibi. Wakibi is een vreemd woord, Swahili denk ik. En dat is een organisatie die microkredieten verleent aan mensen die het arm hebben. Dus stel u voor, u bent een arm echtpaar ergens in Thailand of Cambodja of Colombia in Zuid-Amerika. En u heeft te weinig. En u zou enorm geholpen zijn met 2 nieuwe koeien. Of 3 nieuwe varkens. Of 4 nieuwe autobanden voor uw taxi. Maar u heeft dat startkapitaal niet om uw leven en uw gezinsleven te kunnen verbeteren. Dat kost u bijvoorbeeld €600. Dat is een ongelooflijk hoog bedrag voor die mensen. Wij hebben dat allemaal, maar die mensen hebben dat niet. En deze organisatie die gaat dan op bezoek bij die mensen, die maakt een foto van het echtpaar en die hebben een gesprek, die screenen die mensen, die kijken of ze serieus willen werken. En die maken een contract op met die mensen daar ter plekke en maken een foto van hen. En met hun verhaaltje komt dat op het internet. Dat je vanavond, vanmiddag nog zien op uw eigen scherm. U kunt kiezen uit duizenden mensen die erop staan. En met die mensen wordt afgesproken dat ze die €600 zullen krijgen. En dat ze het binnen een aantal maanden moeten terugbetalen. En het mooie is, als u vanmiddag zo iemand uitkiest met uw gezin of als gemeente dat zou doen. Dan kunt u gewoon op een van die mensen klikken. Eén klikje met uw muis en er verdwijnt €22 van uw rekening naar die organisatie. En die brengen dat cash aan die mensen aan huis. En die mensen krijgen dat, die lening rond in anderhalve dag, omdat niet alleen u meedoet of ik, maar er vele mensen meedoen. Wereldwijd. En dat is prachtig om dat te doen. En binnen anderhalve dag hebben zij hun lening rond, €600. En overmorgen kunnen ze hun koeien gaan kopen of hun autobanden. Parkens. Dan krijgen ze een aantal maanden om daarmee winst te gaan maken, te gaan werken. En wat wonder boven wonder wat gebeurt, uw €22 komt volledig terug, gegarandeerd, op uw rekening. Ik doe het al jaren en dat is een ongelooflijk mooi systeem. Dit is het beste internetgebruik wat er is. Dat kunt u vandaag doen. Zodat het ook waar mensen blij zijn en zeggen, nu kunnen we ons levensstandaard verhogen met wat er nodig is. En binnen een paar maanden krijgt u uw geld terug. En wat kunt u dan doen? Diezelfde €22... klikt u op iemand anders weg en het gaat naar iemand anders. En dan komt het weer terug. U kunt uw leven lang diezelfde €22 blijven gebruiken. Samen met al die andere tientallen mensen die ook op diegene hebben geklikt. Is dat niet fantastisch? Wel, als u wil weten hoe het werkt. Ik zal alles wel aan Adrie Petra doormailen. Dan zullen zij het aan u doormailen. Je kunt een groep maken om het met elkaar te doen. De jeugdgroep van deze gemeente bijvoorbeeld. Of de ouderen van deze gemeente. We willen het samen doen. Iemand die zet het geld erop en het is weg. Is dat niet een fantastische manier om dienstbaar te zijn? Niet alleen aan elkaar, maar aan een grote armoede buiten. Mensen ver weg die u nooit zult zien. Maar die vandaag enorm geholpen zullen zijn met deze manier. Zo, dat was de tweede reclame. Dan krijgen we nu het nieuws. Ja, Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Het derde onderwerp deze weekend is dus discipelschap. Het volgen van de Heer Jezus. Nu, daar heeft u waarschijnlijk al hoeveel preken over gehoord. Bijna alle preken gaan daarover. Hoe we beter kunnen leven met Hem. Hoe Hij in ons gaat werken en al die dingen. Dus het is niet zo makkelijk om daar nog iets nieuws over te zeggen. Dat hoeft ook niet natuurlijk. We hoeven niks nieuws te verzinnen. We moeten gewoon blijven wat de Bijbel zegt. Romeinen hoofdstuk 8, twee versjes. Vers 28 en 29. U kent ze allemaal. En wij weten... Dit is de herziende statenvertaling. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, dus het gaat over ons, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, zijn grote plan, geroepen zijn. En wat is dat nu, dat grote plan en het goede? Dat staat in vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, u en ik dus, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. Gods grote doel vandaag ook is om u, zijn werk vandaag, is om u en mij steeds meer op de Heer Jezus te laten gaan lijken. Naar het beeld van zijn zoon te maken. Ja? Als het goed is, dan lijkt u nu iets meer op Jezus dan een jaar geleden. En dat is een fantastische discipelschap, betekent dat God de bruid, dat zijn wij dus allemaal, en met alle christenen van de wereld, steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Doordat we naar hem gaan luisteren en gaan doen wat hij zegt. De bruid moet klaargemaakt worden voor de bruiloft. Zodat ze straks zo op hem lijkt, dat ze met hem aan tafel kan gaan zitten. Dat is fantastisch. God heeft zijn bruid geschapen, uit de Heer Jezus laten voortkomen. Vandaar dat we hetzelfde DNA hebben, dat begrijpt u nu ook, voor de mensen die er niet waren. Dat is een wonderlijk iets. En met het doel dat we op hem gaan lijken. Weet u, als u vaak met iemand omgaat, dan gaat u op hem lijken, toch? Ik ben 23 jaar getrouwd, u weet nu hoe mijn vrouw eruit ziet. Ja, want ik lijk al een beetje op. Te weinig vindt ze, maar dat komt nog, ja. Maar met wie je omgaat, dan ga je op lijken. Sommige mensen lijken op hun hond. Vindt u niet? Of de hond op hem, ik weet het niet. Maar ze lijken op elkaar. Die denkt, die hond moet ongelooflijk oud zijn, want ze gaan al zo lang met hem om. Elke dag twee keer dat rondje. Ja? En ze lijken, ja, ik zie iemand die dat die herkent. Ja. Wel, dat is eigenlijk hetzelfde wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt, blijf dicht bij mij, want dan ga je op mij lijken. Dat is mijn grote doel. Is het niet fantastisch dat we over een jaar, als ik hier terugkom, misschien, en dat ik zeg, wauw, u lijkt meer op de Heer Jezus. En ik hoop ik ook een beetje. Dat is al prachtig, dat is Gods grote doel. En hij zegt gewoon, mensen, als je dat wil, blijf in mijn woord. Luister naar mij en doe zoals ik. Nu, discipelschap, daar zijn duizenden preken en boekjes over geschreven, en studieboekjes en programma's en weet ik, conferenties allemaal. Maar dat maakt je geen discipel hoor, al die dingen op papier. Dat is fijn om te lezen, maar je wordt het alleen als je het gaat doen. Je wordt het alleen als je het gaat doen. Stel je voor dat iemand lang geleden tegen u had gezegd, nou hier heb ik een boekje over autorijden. Lees maar door, deel 1 en 2. Als je het uit hebt, dan liggen hier de sleutels en ga maar. Dat zou een gevaarlijke boel worden, vindt u niet? Want de boekjes leren ons heel veel belangrijke dingen, de verkeersborden. Maar achter zo'n stuur zitten en zo'n ding wat inderdaad gaat rijden, dat is een andere ervaring als je dat de eerste keer meemaakt. En dat is met het discipelschap ook. De Heer Jezus zegt, lees mijn boek maar kom, we gaan het doen. Hij nam zijn discipelen mee, 3 jaar lang, zonder boekje. Hij zei nooit, schrijf maar op, puntje 1, puntje 2, dat zei hij nooit. Hij zei, kijk naar mij en doe als ik. En na 3 jaar hadden ze nog weinig door, dat gaat veel tijd overheen. Maar op den duur lezen we in de Bijbel, bijvoorbeeld een Petrus, een man die helemaal niet op Jezus leek, maar aan het einde van het verhaal wel. En dat door met hem mee te gaan. Zwemmen leer je ook niet thuis, dan moet je voor naar het zwembad gaan. En daar leer je dat, niet uit een boekje. De Heer Jezus deed het altijd voor en zei, doe als ik. Als hij de voeten ging wassen van de mensen, van zijn discipelen, dan zei hij, doe als ik. Zoals ik gedaan heb, doe ook zo. Schrijf het niet op in een bijbelstudie, in Johannes hoofdstuk 13. Ja, dat moet wel, zodat wij het vandaag nog weten. Maar daar leer je het niet uit, je moet het gaan doen. En de Heer Jezus zegt, doe als ik, dan komt het goed. De discipelen, die gingen steeds meer op hem lijken. Zoals ik u gedaan heb, zo moet ook gij dat doen. Dus discipelschap is absoluut geen theoretische zaak. Het is een zaak van de praktijk. Jezus gaf nooit bijbelstudies, zoals wij dat kennen. Wij zijn zeer theoretische mensen, theologen. En we weten alles zo goed in puntjes samen te vatten. Maar soms komt er toch nog zo weinig van terecht, ondanks al onze kennis. Het is veel beter om het te gaan doen. Zoals ik altijd de workshop even evangelisatie geef, dat is dit weekend niet gelukt, maar 2 mensen zijn meegegaan. En die theorie hebben ze eigenlijk niet meer nodig. Ze hebben gezien hoe het kan. Ze hebben het gedaan. Ze hebben het gedaan. En ze zijn daar een stukje gegroeid. En weet u waar u dat leert, deze dingen? Wel, niet zozeer uit al die discipelschapprogramma's natuurlijk. Maar als u kijkt naar de eerste gemeente, dan zag je dat die mensen dat zo deden. Ze luisterden niet naar de voorganger. Die bestond trouwens helemaal niet in die tijd. De eerste 300 jaar. Daar kwamen christenen samen. En die spiegelden zich aan elkaar en die hielpen elkaar om meer te worden zoals de Heer Jezus. Niet met zoveel bijbelstudies als wij doen en internetsites en alles wat erover gaat en YouTube-filmpjes, prachtig allemaal. Maar je leert het pas, net als zwemmen en autorijden, in de praktijk. Die mensen gingen samen leven. Samen leven. En ze keken naar elkaar en zeiden, broeder, ik denk dat u daar nog in moet groeien. Mag ik u helpen daarbij? Mag ik u helpen? Ga met me mee. Of doe zoals ik. Of kunt u mij daarbij helpen? 2 zusters die dat met elkaar gingen doen. Kunt u me daarbij helpen? Want dit is een zwak ding in mijn leven. Help mij daarbij. En ze gingen er samen voor bidden. En ze deden het elkaar voor. Dat is goed. Om voor elkaar te gaan leven. Dat is gemeente zijn. Niet alleen op zondagmorgen op een stoel zitten en meezingen. Dat mag allemaal. Maar gemeente zijn is zoals we gisteren gedaan hebben. Adrien en ik hebben dat gisteren gedaan. Ze gaan evangeliseren. En op de helft zeiden we gaan een kop koffie drinken. En dat was een prachtig moment. Vond ik toch, Adrien? Heerlijk. De koffie was goed. Ja, de thee ook. Ja, het gebak ook. Ja. Maar het mooiste van al, het lekkerste van al, het mooiste was dat wij samen, we kennen elkaar eigenlijk nauwelijks, maar dat we iets uit ons leven konden delen. De diepere dingen. Die we niet aan iedereen hoeven te vertellen. En dat is prachtig. En dat is discipelschap. Zodat ik gescherpt word aan hem en hij aan mij. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Doe dat. Loop met mij mee, zei hij tegen zijn discipelen. Kom mee, we gaan koffie drinken. Misschien moet er meer koffie gedronken worden. En thee. En skipunten. Ja, hiernaast kunt u dat krijgen. Geweldig, ja. Dat is misschien een heel belangrijke plek. Waar misschien 2 of 3 broeders samen zitten eens in de week. Of 2 of 3 paar zusters bij elkaar gaan zitten. En zeggen we willen groeien in de Heer. Help mij. Want dit is een zwak punt. Ik ga het niet aan de hele gemeente vertellen, maar ik zit met iets. Een pijnlijk iets. En er gaat niemand iets aan, dat hoeft ook niet, maar jou wil ik het vertellen. Wauw, wat zou dat geweldig zijn. Mensen, dan komen we straks terug en we lijken allemaal iets meer op de Heer Jezus. Maar dat kost iets van u. Dan moet je je hart open doen. En dat is allemaal niet zo gemakkelijk, maar dat moet wel. In de praktijk, weet u, en in de praktijk gaan mensen vragen stellen. Waarom doe je dat zo? En dan gaf de Heer Jezus een antwoord. Daarom. Niet uit een boekje, maar door wat ze zagen. Hoe kom jij zo? Waarin ben je zo gegroeid? Hoe is het mogelijk dat je dat al kan? Ik kan dat toch niet? Help mij daarbij. En dat is discipelschap. Doe dat samen. Leer hen onderhouden, zegt de Heer Jezus, al wat ik u bevolen heb. Hij zei niet, leer hen opschrijven wat ik allemaal bevolen heb. Leer hen onderhouden. Doe het samen. Doe het samen. Discipelschap is fantastisch. Relaties. Mensen, we hebben snakken er zoveel naar, toch? We hebben het allemaal zo hard nodig. U kunt hier zitten en geen enkele relatie hebben. Eigenlijk een goede relatie met iemand anders hier. Oh, u kent alle gezichten. Maar u heeft geen relaties. Niemand waarbij u uw hart kunt opendoen. Dat is zo belangrijk. Anders komen we nergens. En de Heer Jezus zegt, ga samen zitten. Al zijn er maar 2 of 3. Het is genoeg. Ik ben er ook. 2 of 3. 4 koffie bestellen. Hij is er ook. Dan zegt hij tegen de jeugd op straat ook. Stel je voor dat God bestaat. Dan zijn we nu met z'n 3 als ik 1 iemand aanspreek. Dat is zo goed om te zien. Mag ik u 1 voorbeeld geven uit de Bijbel? Dat is uit het Oude Testament. Ook daar waren discipelen van de Heer. Ja. Niet zoals de discipelen bij de Heer Jezus. Maar in het Oude Testament vinden we ook iemand. Iemand die in een verschrikkelijk moeilijke situatie zat. Die weggevoerd was naar een heel ander land waar hij niet wilde zijn. Maar het was het gevolg van alle zonden. En dat was meneer Daniel, u herkent hem al. Ja. 500 jaar voor Christus zat hij in Babel, in een verschrikkelijke moeilijke situatie. Vervolging, hij was gevangen genomen, had wel een goede job in zijn gevangenschap, maar hij was waar hij niet wilde zijn. En dat kunnen wij ook meemaken, morgen in uw werkomgeving. Zegt deze sfeer, ik wil hier niet zijn. Ik wil hier eigenlijk niet, in die sfeer niet. Ik moet wel geld verdienen, maar ik wil hier niet. Mijn school, allemaal kunnen allemaal moeilijke situaties. Zelfs uw eigen gezin of familie kan iets moeilijk. Zelfs de gemeente kan iets moeilijk zijn. Om te zijn. Moeilijke situatie. U weet het allemaal beter dan ik. En God zegt wel, in die situatie ga ik u iets leren. Als er geen moeilijke dingen zijn, mensen, leren we niks. Helemaal niks. Ik heb een boekje thuis dat heet, Verspil uw tranen niet. We leven in een tijd dat tranen niet mogen. Pijn mag niet, ziekte mag niet. Moet allemaal direct weg. Nou, zo is God niet. God zegt, ik wil dat gebruiken. Ik wil dat gebruiken. Om u verder te brengen. Verspil uw tranen niet. Oud boekje, maar een geweldige boodschap. En laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Dat God die dingen ook... Daniel was in een moeilijke situatie gekomen. Het volk had gezondigd. Ze waren weggevoerd. En toch had God al voorspeld in zijn woord. En Daniel ontdekte het. Hij bleef zijn Bijbel lezen. In Jeremia 29 vers 10 zag hij... Ah, het zal maar 70 jaren duren. En dan gaat God ons terugbrengen. Hij bleef zijn Bijbel lezen. Hij bleef de Heer volgen in een ongelooflijk moeilijke situatie onder Nebukadnezar. Waar hij gedwongen werd om allerlei dingen te doen die hij niet wilde doen. De persoonlijke zonden van een volk of van mensen persoonlijk, die kunnen zoveel tijdsverlies opleveren. 70 jaar weggevoerd. 40 jaar door de woestijn gaan wandelen. Dat had veel sneller gekund. Maar God zegt, als je het fout doet, dan nemen we een omweg, want ik wil je iets leren. Wat hebben ze allemaal geleerd in die 40 jaar, of in die 70 jaar, daar aan de rivers of Babylon? Wat ze daar allemaal geleerd aan de oevers. Het is zo vaak gebeurd. En toch zegt dat prachtige hoofdstuk 1 van Daniel, dat koning Nebukadnezar zegt, breng mij enkele van het koninklijk geslacht van de Judeërs. Breng me van het koninklijk geslacht. U bent ook een koninklijk geslacht, wist u dat? Dat is de bruid van Christus, de familie, het huis. Maar de Bijbel zegt, u bent een heilig priesterschap. Een koninklijk geslacht zijn wij. Wauw. Ja, we zijn koningskinderen, dat is prachtig om dat te weten. En daaruit die mensen zoekt God mensen soms uit die hij in situaties laat verkeren, waar het allemaal niet zo makkelijk is, maar waar hij een getuigenis uit hun leven kan laten voortkomen. Daniel, ik las het door van de week, ik denk die man wordt op 3 manieren aangevallen. Dingen die ik helemaal herken. En u ook, want we zitten in dezelfde situatie. Nebukadnezar zegt eerst tegen die 4 vrienden, Daniel en zijn 3 vrienden, zegt wel, ga maar in onze boeken studeren. In de boeken van Babel, leer onze taal, leer onze wijsheid, leer de magie van die wereld. Nou, dat wilde hij niet, maar hij moest. Hij moest. Een aanval op zijn verstand. Weet je, als je vandaag op school zit en je hoort allerlei dingen die niet kloppen met de Bijbel, is dat een aanval op je verstand. En dat is moeilijk om daar weerstand tegen te bieden als je jong bent. Als je oud bent trouwens ook. En Nebukadnezar zei, de wereld zei, denk zoals wij. Denk zoals wij, zei hij. En de tweede aanval die hij deed, die zei, doe zoals wij. Want hij kreeg de opdracht om, hij gaf de opdracht om hen ander eten te geven. Weet u wel, hè? Daniel kreeg ander eten. Wijn en de biefstukken van de koning, die moest hij gaan eten. Maar die zei, dat wil ik niet. En, want de koning wilde eigenlijk dat hun hele levensstijl niet meer bij de God van Israël zou horen, maar bij Babel. Dus ook in hun levensstijl werden ze aangevallen. Herkennen wij dat als Nederlanders? Dat in onze levensstijl worden aangevallen. Dat ze zeggen, doe maar als de wereld mee. Het is zo herkenbaar. En, maar Daniel zegt, nee, geef mij maar spinazie en water. En dat ging veel beter. Aanval op hun denken, aanval op hun levensstijl. En het laatste was nog het ergste. Hij gaf hen benamen. Een aanval op hun identiteit. Op hun identiteit, wie u bent. Als u niet weet wie u bent in de Heer Jezus, dan wordt u heel gemakkelijk aangevallen. En dan gaat u, zonder dat u het merkt, een andere identiteit aannemen. U gaat meedoen met zoals uw baas wil dat u zal zijn. Of de juf op school vindt dat u moet zijn. Of de leerkracht of de professor of wie we ook boven ons hebben. Die zegt, je moet zo zijn. Ik zal je een andere naam geven, Daniel. En hij kreeg een heidense naam. Het mooie is echter dat als je verder leest, dat Daniel altijd, hij heeft zijn eigen boek geschreven, zijn eigen naam blijft gebruiken. Altijd. Behalve als hij de koning citeert, dan schrijft hij eventjes die andere naam op. Maar als hij over zichzelf heeft, zegt, ik heet gewoon Daniel. Ik heet gewoon Daniel. En hij was zijn eigen identiteit niet vergeten. Hij bleef bij de Heere God, een discipel van hem. Hij zegt, dit ben ik, wat de wereld ook zegt of denkt of wil, dit ben ik. Zo is mijn naam. Ik ben een kind van God, ik ben vrijgekocht, ik ben wedergeboren en ik heb de Heilige Geest in mij. Dat ben ik. En wat de wereld ook voor mijn naam aan mijn naam wil doen, ik doe niet mee. Dat was de reactie van Daniel. Want in vers 8 staat van dat eerste hoofdstuk, in zijn hart nam Daniel zich voor om niet mee te doen. Om zich niet te verontreinigen. Daar is de grote beslissing, mensen. Niet in uw hoofd, maar in uw hart. Wat wil ik eigenlijk? Wat is mijn grote liefde? Is het de Heer Jezus of is het mijn eigen reputatie? Daar had Daniel ook voor kunnen kiezen, maar hij deed niet. Hij zei, Heere God, ik ben van u en ik wil alleen doen wat u zegt. Hij bewaarde zijn hart. Een grote wens om rein te blijven. Herkent u het? Dat is moeilijk, hè, in deze wereld. Een grote wens om zo dicht bij de Heer Jezus te blijven als discipel, dat je rein blijft en je niet bevuilt met alle dingen van buitenaf. Moeilijk. En de Bijbel zegt, ons hart is zo bedorven dat het zo moeilijk is. Maar nu woont hij daarin, met zijn geest. En nu is het wel mogelijk om hem te volgen. Het is niet hopeloos. En Daniel, het mooie van hem is, dat hij eigenlijk door zo te zijn, een voorbeeld werd voor zijn drie vrienden. Die in dezelfde situatie zaten. Dat bedoel ik wat ik straks zei. Ga eens samen koffie drinken. Dat hebben ze gedaan in Babel. Met een skipunt erbij. Ja? En dan gingen ze samen praten. En dan hadden ze het erover. Mensen, hoe blijven wij hier staande? Begrijpt u? We hebben elkaar zo nodig om elkaar te scherpen. En eens te zeggen wat er in je hart is. Zeggen, ik word meegesleurd door de wereld. Ik verlies mijn identiteit. Ik ben een beetje vergeten wie ik was in de Heer Jezus. Wil je me helpen? Want anders gaat het niet. En dat is de gemeente. Dat is nog veel belangrijker dan alle structuren van de gemeente op papier. Veel belangrijker. Veel belangrijk. Deze dingen met elkaar. Daniel deed dat. De koning had gezegd, 1000 dagen, 3 jaar, ga maar van mijn eten eten. En dan gaan we kijken of je dan geschikt bent om mij te dienen in de wereld. 1000 dagen. Het mooie is, dat is een grap van God, denk ik. Dat is de humor in de Bijbel. Heb je de humor in de Bijbel wel eens gezien? Dat Daniel zegt, geef mij 10 dagen spinazie en water. 10 dagen. Dat is een 100ste. En na 10 dagen bleek al dat hij veel beter was geworden, veel knapper van uiterlijk en veel intelligenter dan de rest van Babel. 10 dagen. Ja, je zou zeggen, nou dat kan snel. Discipelschap kan snel. Als je gewoon bij de Heer Jezus, ja dat kan. En aan de andere kant neemt God ook rustig de tijd. Raak niet in paniek als u zegt, nou, het gaat zo langzaam in mijn leven dat ik verander. Het gaat zo langzaam. Laat me u vertellen van die biologiestudent. Hij kwam met hoge cijfers van de middelbare school af. Vooral op biologie. Tienen. En hij kwam op de universiteit solliciteren bij de professor biologie. Hij zegt, meneer, ik zou graag biologie studeren. Nou, dat is fijn, zegt de professor. Mag ik je cijferlijst even zien van de middelbare school? Wel, prachtige cijfers. Ja, zegt de student, en daarom had ik zo gedacht dat ik deze 6-jarige studie wel in 3 jaar zou kunnen doen. Wel, zei de professor, dat is heel leuk bedacht, maar wij doen dat hier gewoon in 6 jaar. Ja, maar zegt de student, u ziet mijn cijferlijst en het leven is kort, laat mij dat gewoon in 3 jaar doen. Nee, zegt de professor, dat doen we gewoon in 6. Waarom, zegt de student, ik ben toch goed genoeg? Ja, je zegt, ik ben goed genoeg. Maar laat me het zo vertellen, zei de professor. Als God een eik wil bouwen, neemt hij 100 jaar. En als u een madeliefje wil bouwen, neemt hij 2 dagen. Wat wil je worden? Wat wil je worden? Ja? Wat wil je worden? Een madeliefje voor de Heer of een eik? Dat kost tijd. Dat kost tijd. Het kan in 10 dagen hoor. Ik heb het net voorgelezen. Ja. Maar God neemt tijd daarvoor. En dat is, je kunt wel op de rem gaan staan, maar niet op het gaspedaal. God neemt zijn tijd daarvoor om die dingen te doen. Dus raak niet in paniek. Hij komt wel aan zijn doel. Hij gaat afmaken, zegt hij, wat hij in u begonnen is. Filippenzen 1 vers 6. Hij gaat het doen. Hij komt wel aan zijn doel. En dan staat er nog iets moois. Dat als zo iemand, zoals Daniel, de Heer gaat volgen. Een discipel van hem blijft. Zoals wij vandaag met de Heer Jezus kunnen zijn. Dan staat er in vers 19. Er was niemand zoals Daniel in het hele Rijk. U kent dat liedje wat wij zingen. Er is niemand zoals u. Nou, het gaat over de Heer Jezus, dat klopt natuurlijk, hij is niemand zoals u. Maar het gevolg is, dat ze straks van ons kunnen zeggen, er is niemand zoals hij. Er is niemand zoals hij, zoals u, zoals zij. Want als iemand die zo dicht bij de Heer Jezus leeft, die lijkt daar zoveel op. Ik heb nog nooit zo iemand gezien, die lijkt daarop. Er is niemand zoals u, wist u dat? U bent uniek. Uniek, je hebt het DNA van de Heer Jezus, dat is prachtig. We zijn zijn bruid, het koninkpriesterschap en heilige natie, God ten eigendom. Volg mij, zegt de Heer Jezus, en er zal niemand zijn zoals u. U wordt de mooiste en vul uw eigen naam erin, die er is op dat moment. Want ik ga u volmaken, zoals u bedoeld bent. En het gaat nooit helemaal lukken in dit leven. Maar uiteindelijk komt hij aan zijn doel. We zullen zijn, want dat is Gods grote doel, Romeinen 8, ik ben ermee begonnen, om het beeld te dragen van zijn zoon. Om steeds meer op hem te gaan lijken. Dus een paar lessen uit Daniel om te sluiten. God wil dat we zijn beeld worden. Dat hij op hem gaat lijken. Dat als u in de spiegel kijkt, dat u zegt, wel, ik lijk al een beetje op de Heer Jezus. Ja, zonder hoogmoedig te zijn natuurlijk, want dan lijkt u er niet op. Ja. Ja. God wil dat. Waar je ook bent, op je werk, op school, juist die moeilijke situaties gebruikt hij, net als bij Daniel. Niet alleen in de gemeente veilig hier wordt, nee, dat is vaak theorie. Daarbuiten leren we het soms veel beter. Sluit je niet op in de gemeente. Ten tweede, doe als Daniel. Hij zegt, ik bewaar mijn hart. In mijn hart besluit ik om met hem mee te gaan. Wat ze ook willen. Waar uw schat is, dan zal ook uw hart zijn, zegt de Bijbel. Waar is uw hart? Waar is dat? En hij bleef zijn Bijbel lezen. 9 hoofdstukken later, dat zijn tientallen jaren later, in Daniel hoofdstuk 9, daar zit Daniel nog steeds. Nog steeds. Ik had het al lang opgegeven in Babel, en u misschien ook, maar hij zat nog steeds zijn Bijbel te lezen. En wat ontdekt hij daar? Dat in Jeremia 29 staat, dat 70 jaar zal voorbij gaan. En dat ze dan terug mochten keren. Dat de bevrijding kwam. Hij bleef zijn Bijbel lezen. Wat een les uit het leven van Daniel. En dan hij deed wat hij las. Hij deed een stiekem Bijbelstudie. Zonder dat Nebukadnezar dat wist. Hij deed het. Elke dag. En tenslotte. Wat ik uitgebreid besproken heb met u nu. Is als we een discipel willen zijn van hem. Zorg dat je iemand meeneemt. Je kunt het niet alleen. Dat is nooit de bedoeling geweest. 2 broeders. 2 zusters. Doe het samen. Ja, spreek met elkaar over die dingen. Ook je hart. Laat je helpen in dingen. Dat is wat de Heer Jezus deed. Hij nam er niet 1 mee, hij nam er 12 mee. En ze hebben zich aan elkaar moeten scherpen. Dan gaan we een discipel kunnen worden van de Heer Jezus. Ik hoop dat u veel koffie drinkt met gebak erbij. Pas op, niet te veel. Want het gaat om de babbel en niet om het gebak. Het gaat om het contact en de relatie. Dus we samen de Heer danken voor dit grote plan wat hij heeft. Vader in de hemel, wij zijn unieke mensen, Heer. We zijn niet beter dan anderen, maar u heeft ons uitgekozen om met u verder te wandelen. En we zijn ongelooflijk blij daarmee, Heer. Heer, we zijn uw kinderen geworden, we zijn uw bruid, we zijn uw huis, we zijn uw lichaam, Heer. Heer, we zijn de plaats waar u wil wonen. We zijn uw tempel, Heer. Er zijn zoveel dingen die ons vertellen wat we eigenlijk zijn. Wilt u ons helpen om dat niet te vergeten? En als we het vergeten zijn, geef ons dan de moed om iemand aan te spreken en om hulp te vragen. Zodat we het beter zien met elkaar. Zoals uw Bijbel zegt, samen met alle heiligen gaan we er iets beter en iets meer van begrijpen. Vader, we danken u dat u heeft beloofd, dat u het afmaakt. Dat u het helemaal gaat doen, Heren. En dat we straks echt op de Heer Jezus zullen lijken. Het lijkt soms hopeloos als we onszelf zien in de spiegel. Maar u staat erachter en u zegt, straks lijkt je op mij. Want dat is mijn grote doel. Ik wil een bruid hebben die op mijn zoon lijkt. Vader, wil u danken voor dat perspectief, voor onze toekomst. En we danken u zelfs, ook voor de situatie waar we nu in zitten. Het is misschien niet makkelijk, maar dat u alle dingen, heeft u gezegd, ten goede wil laten medewerken, om tot dat grote doel te komen. Amen. Amen.